tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Exodus 34, daarvan de versen 5 tot 7. De Heer nu kwam nederwaarts in een wolk en hij stelde zich aldaar bij Mozes. En hij riep uit de naam des Heeren. En als nu de Heere voor zijn aangezicht voorbij ging, zo riep hij: Heere, Heere, God barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Gemeente, ik hoop natuurlijk dat u allemaal alle vier de overdenkingen, de preken over Exodus 33 en 34 gehoord hebt. Dat hoop ik. Maar als dat niet het geval is, het gaat dus over de geschiedenis van het gouden kalf. Een vreselijke gebeurtenis. Dat ze God veranderde in de gedaante van een os die gras eet. Iets wat de Heere bijzonder heeft vertoord. En we hebben in de overdenkingen die achter ons liggen, de drie, hebben we gezien hoe Mozes ging pleiten bij God voor dit volk, omdat de Heere dacht het hele volk te zullen verderven en alleen met Mozes verder te gaan. De eerste keer gebeurde dat boven op de berg, toen Mozes nog naar beneden moest gaan met zijn stenen tafelen. Hij wist nog van niets, daar werd het hem bekendgemaakt. Daar pleitte hij al voor het volk. En toen zei de Heere God dat hij er vanaf zou zien het volk te verderven. Maar verzoening? Nee. Die was er nog niet. En de dag daarna, we hebben het gezien, is Mozes opnieuw de berg opgegaan. Dat zagen we vanmorgen. En hij heeft tegen de Heere gezegd dat het een grote zonde was dat het volk had bedreven. Een grote zonde. En hij vroeg de Heere om vergeving en zo niet, dan ik maar uit uw boek, Heere. Schrap mij dan maar uit het boek des levens. Dat kon niet gebeuren. Dat kon niet. Mozes kon geen middelaar en verlosser worden voor dit volk. Dat kan Christus alleen. En toen kreeg Mozes de opdracht dit volk naar het land Kanaan te brengen. Maar zonder de Heere. Een engel zou er mee gaan, slechts een engel, niet eens de engel des Heeren, dat zou de Zoon van God zijn. Een engel. Daar moest Mozes en het volk het mee doen. En toen moest Mozes nog een derde keer naar de Heere toe om voor ze te pleiten. Want dat was toch echt te weinig. Als ze zonder de Heere moesten vertrekken bij de Sinaï vandaan. Ach, wat zou het dan nog wezen? Als de Heere daarop de Sinaï achterbleef. Geen tabernakel, geen verzoendeksel, geen offerdienst. Wat zou er dan van dit volk gaan worden? Helemaal niets immers. En toen ontmoette dus Mozes de Heere voor de derde maal in de tent der samenkomst die buiten het leger stond opgesteld. De Heere kwam neer in een wolk en sprak daar met Mozes van persoon tot persoon, aangezicht tot aangezicht, van persoon tot persoon. En toen zei Mozes: Heere, als ik nou genade in uw ogen gevonden heb, En als u mij, Mozes, dan mijn naam kent. En dat is toch zo? Laat dan dit volk niet alleen gaan naar Kanaan. Laat dan uw aangezicht mede reizen op de weg. Want als u niet medereist, heren, dan was het beter om maar niet te vertrekken. Dan was het nog maar beter om hier bij u te blijven dan zonder u die woestijn door te moeten naar Kanaan toe. En daar te gaan wonen, terwijl u er niet meer bent. Dan verschillen wij in niets van de heidenvolken. Helemaal niet. Dit is het verschil. Dit maakt het verschil en het onderscheid. Dat gij, heren, met ons gaat. En toen, gemeente, toen heeft de Heere Mozes beden niet afgewezen. Toen heeft de Heere gezegd, ook deze zaak die gij mij gevraagd hebt, die zal ik doen. Omdat gij genade in mijn ogen gevonden hebt. Het is genade. En ik u bij name ken. Dat is de volksgeschiedenis. Dat is alles wat we tot nog toe heel in vogelvlucht. Heel in het kort alles wat we tot nog toe gezien hebben. Nou ja, alles. Niet alles, maar de hoofdlijnen. De hoofdlijnen. En dan is, ja, Mozes... denkelijk wel opgelucht. Zou je niet denken. Hè? Zouden jullie niet denken, jongens en meisjes, dat Mozes dan wel opgelucht moet zijn geweest? Denk het wel. Een pak van zijn hart. Dat moet het geweest zijn. Een pak dat van zijn hart viel. Ongetwijfeld. Maar ja, Mozes. Hij kan het bijna niet geloven. Dat heb je wel eens, hè. Als je dingen aan de Heer vraagt en bidt. En het gebeurt wat je gevraagd hebt. De Heer verhoort het. Dat je dan bijna niet kunt geloven dat het waar is. Je bad erom. Maar als het gebeurt. Dan kun je het haast, dan kun je er haast niet bij. Een voorbeeld uit de Bijbel, ik zal jullie een voorbeeld uit de Bijbel daarvan noemen, vind je in het Nieuwe Testament. Als Petrus in de gevangenis zit en er door de gemeente een vurig gebed voor Petrus wordt gedaan. Ze baden. Maar toen hun gebed verhoord was, en Petrus werd door de engel uitgeleid. De deuren gingen vanzelf open en hij stond voor de deur te kloppen. Dat dienstmeisje Rode deed open. Toen zeiden ze, gij raast, dat kan niet waar wezen. Ze baden om verlossing, om uitkomst. En toen de Heer dat gaf, toen kon het ineens niet waar wezen. Zo kan het vaak zijn, niet waar, dat je bidt en bidt. Zelfs ernstig bid en vurig bid, maar het is zo groot. Zo wonderlijk, dat als het dan gebeurt, dan kun je er niet bij. Zo is het Mozes ook vergaan. Toen hij daar van de Heere hoorde in de tent der samenkomst, dat hij mee zou gaan. Toch mee. Hij heeft de Heer, want daar komt het op neer. Hij heeft de Heer om een teken gevraagd. Een teken. Ja, daar mag je best wel eens om vragen hoor. Dat deed Gideon ook, hè, toen hij tegen de Midianieten moest strijden. Die vroeg ook om een teken. En Hiskia. Die vroeg ook om een teken van de Heer. En het werd ze gegund, het werd ze echt niet kwalijk genomen. Ja, de Heer Jezus heeft ook wel eens gezegd, het boos en het overspelig geslacht begeert een teken. En hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Maar dat was een bruut begeren. Dat was een begeren. Ze zouden het natuurlijk toch niet geloven. Al zouden de sterren van de hemel regenen, dan zouden ze het nog niet geloven. Maar als, als het menens is en er is zwakheid van het geloof. En je kunt er niet bij, dan mag je best wel eens aan de Here vragen. Doe een teken mij ten goede, dat mijn haters in hun woede mogen zien, hoe tot hun spijt gij mij redt en mij bevrijdt. En zo heeft ook Mozes dus de Here als het ware om een teken gevraagd. Wel was het teken dan? Het was de vraag of de Here hem zijn heerlijkheid zou willen laten zien. Hij was al met de Heere op de berg geweest. Hij was nu met de Heere in de tent der samenkomst. En daar had hij wel de verbondenheid met de Heere. Hij sprak met de Heere aangezicht tot aangezicht. Dat wil zeggen van persoon tot persoon. Het was een persoonlijk contact. Maar hij zag daar niet de volle luister van de Heere God in al zijn glorie, dat kon niet. Hij heeft daar niet Gods aangezicht gezien, zoals het in werkelijkheid compleet was. Hij heeft niet het volle gewicht van de heerlijkheid van de Heere God kunnen en mogen aanschouwen. Ook niet in die tent der samenkomst en ook niet die twee eerdere keren dat hij samen met de Heeren op de berg was. Toen heeft hij niet de volle heerlijkheid van God gezien. En daar vraagt Mozes omdat hij toch steeds die volle heerlijkheid van de Heere zal mogen zien. Want dat zal ongetwijfeld voor hem een teken zijn. Een teken dat het nu ook echt zo is wat de Heere zei. Het is geen wantrouwen van Mozes, maar hij zoekt bevestiging van zijn geloof. En dat mag hij. Je mag bevestiging zoeken van je geloof. En wat zegt de Heere dan tegen Mozes? Zegt hij tegen Mozes, dat is goed. Dat zal ik je geven. Dat mag. Nee, gelukkig niet. Gelukkig niet. Want dan zou het met Mozes niet goed zijn afgelopen. Mozes vroeg te veel. Dat kan ook nog eens zijn. Dat we te veel vragen. De volle heerlijkheid van de Heere te kunnen zien, dat kan geen mens overleven. Niemand kan God zien. Niemand kan Gods volle aangezicht aanschouwen. En in leven blijven ook Mozes niet. En als de Heere hem dat had toegestaan, dan zou het met Mozes afgelopen zijn geweest. En dat weet de Heere. Hij geeft precies zoveel als dat goed voor hem is. Precies zoveel als dat goed voor hem is. Hij zegt tegen Mozes, Mozes, mijn hele aangezicht zien, nee, dat kan niet. Dat kan niet. Niemand heeft ooit God gezien. Alleen de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En na dit leven, ja, dan zullen we God zien. Hè? Dan zullen we in de hemelen God zien. En daar zelfs, verbergen de serafs met hun vleugels hun aangezichten, omdat ze de volle heerlijkheid van God niet eens kunnen verdragen. Het is, dat is maar een goed teken, een goed bewijs dat de Heer God er goed aan doet om Mozes niet helemaal datgene te gunnen wat hij gevraagd heeft. Maar hij wijst zijn verzoek toch ook niet af. De Heere zegt dat hij straks boven op de berg toch iets van de heerlijkheid zien mag. Iets van de heerlijkheid zal mogen aanschouwen. En dat de Heere dan aan hem zal voorbij trekken. Hoe zal dat dan gaan? Hoe zal dat dan gaan? Nou, Mozes moet dus de berg opklimmen. Hij moet, zo staat er aan het begin van hoofdstuk 34, ook nog twee nieuwe steden tafelen meenemen. Dat de Heere die gaat beschrijven, is trouwens een goed teken. Dat heeft Mozes ook kunnen bemoedigen. Dat is ook een teken voor hem geweest, zou ik bijna zeggen. Dat het echt was, dat het waar was wat de Heere zei. Want als er nieuwe stenen tafelen mee moeten om beschreven te worden, dan wil dat zeggen, het verbond wordt hersteld. Het verbond wat verbroken lag, vergroezeld waren die eerste stenen, nietwaar? Vergroezeld door de zonde van het volk. Dat verbond zou in ere worden hersteld. Die twee stenen tafelen, die waren immers ergens nodig voor. Nou, de Heere God heeft er geen geheim van gemaakt. Het gaat erom daar diezelfde woorden op te schrijven die op de eerste tafelen hadden gestaan. Nou, dat mag Mozes ook bemoedigen. God gaat verder met zijn verbond. En dan komt hij daarboven en dan zal de Heere komen. Dan zal de Heere komen in zijn heerlijkheid. Hij zal niet helemaal boven het uiterste top van de berg geweest zijn, maar een eind wees de berg op. Niemand mag er mee. Het is een zaak tussen Mozes en de Heere alleen. Niemand mag zelfs in de buurt van de berg zijn. Zo was het trouwens ook de vorige keer nog geweest. En daar zal de Heere God hem een plaats wijzen op een steenrots. En dan zegt de Heere, dan zal ik al mijn goedigheid aan u voorbij laten trekken. Al mijn goedigheid. Al mijn deugden. Kijk, aan de Heere is alles goed. Alles is goed. Zijn genade is goed, maar ook zijn gerechtigheid is goed. En al die deugden die zijn daar bedoeld, hè, die zal de Heere God aan hem voorbij laten trekken. God is goed. De Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En al die goedigheid die zal dus aan Mozes voorbij trekken. Maar als hij komt, als die wolk komt, als de Heere verschijnt en aan Mozes voorbij zal gaan, dan zal die wolk niet stil gaan staan. Dat is maar goed ook, hè, dat hij niet stil gaat staan. Hij gaat alleen maar er langs. En de Heere zal ondertussen, terwijl die wolk voorbij gaat, Mozes even opzij duwen. Een kloof van een steenrots in. Een hol, een uitgehouwen gedeelte, of misschien wel een natuurlijk gedeelte, waarschijnlijk wel dat laatste natuurlijk, is boven op een berg. En daar zal de Heere God met zijn hand Mozes neerzetten. En hij zal hem daar verbergen, zolang als de Heere voorbij gaat, zal die Mozes daar verbergen. Totdat hij bijna weg is en dan zal hij zijn hand terugtrekken en dan zal Mozes nog juist de achterkant van de Heere mogen zien. De achterzijde van de Heere. Niet meer dan dat. Dat is in Mozes eigen belang. Want anders zou hij het dus niet kunnen overleven. Maar hij zal wel al die goedigheid van de Heere aan zich voorbij weten te komen. En hij zal ook roepen, de naam des Heeren horen roepen. Hè? Die naam die de Heere zelf zal uitroepen daarboven op die berg. Heere, Heere, God barmhartig en genadig. Dat zal Mozes wel mogen horen. Hij zal dus eigenlijk meer te horen krijgen dan te zien. Want zien zal die alleen maar de achterzijde van de Heere als die voorbij gegaan. Maar horen zal hij die volle boodschap die de Heere daaruit spreekt. Hij zal namelijk zelf verklaren wie hij is. En gemeente, dat is nogal wat. Dat is nogal wat Mozes daar te horen krijgt. Alleen al eerst die dubbele naam, Heer, dat is de verbondsnaam, hè, met 5 hoofdletters geschreven. En als u goed kijkt in uw Bijbeltje, dan ziet u dat ze 2 keer geschreven is met 5 hoofdletters. Die naam staat 2 keer met 5 hoofdletters, dus staat 2 keer achter elkaar de verbondsnaam. Vaak is het zo dat als er staat Heere, Heere, dat het 1 keer kleine letter is en 1 keer allemaal hoofdletters. En dan zijn er twee verschillende namen. Dan zijn er twee verschillende namen. Dan is de één keer de verbondsnaam en de andere keer is het de naam Here in de betekenis van, zoals wij die kennen, bezitter, eigenaar, de baas. U bent de baas van alles. Maar hier staat twee keer Here met de volle hoofdletters en dat is de heilige name Gods. De heilige name Gods. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal de naam des Heren uitroepen voor uw aangezicht. Zo zegt de Heere God tegen Mozes. Ik zal die naam luid en duidelijk, dubbelop zelfs, dubbelop. Heere, Heere, ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal, dat heeft Mozes gehoord. Wij weten niet helemaal zeker hoe die naam uitgesproken moet worden. Daar zijn wel allerlei pogingen toe gedaan, zoals Jehovah en zo, weet u wel. Nou, zo, dat is het in elk geval niet. Maar helemaal zeker ervan hoe die dan wel uitgesproken moet worden, dat weten we niet eens. Maar Mozes heeft hem gehoord. Mozes moet het geweten hebben. Hoe die naam exact luidt. Want Mozes heeft die naam, Heere, Heere, daar gehoord, boven op die berg. Hij heeft hem ook al gehoord bij de brandende braambos. He, toen de Heere God die naam aan Mozes bekend maakte. Toen heeft hij hem ongetwijfeld ook al gehoord. Ik ben die ik ben. Ik zal zijn die ik zijn zal. Al mijn goedigheid zal bij u voorbij trekken. Al mijn deugden komen langs. En je zult daar die namen horen. De heilige namen van God. Maar Mozes, zegt de Heere God in vers 19. Let even op. Ik zal genadig zijn die ik genadig zijn zal. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. De vrijmacht Gods. Ja, zegt u misschien, dan weet Mozes het nog niet. Dan weet Mozes het nog niet of het hem gegeven zal worden. En of hij erin delen zal. En het volk erin delen zal. Dan beroept de Heere God op zijn vrijmacht om het te geven of niet te geven. Dan wordt de zaak toch nog weer ongewis. Want als het vrijmacht is, dan weet je het dus niet. Hè? Dan kan het zijn of het kan niet zijn. Nee, gemeente, dat is beslist niet zo. Zeer beslist niet zo. Die vrijmacht wordt hier benadrukt. Dat wel. Mozes, je moet niet denken dat je er recht op hebt. Dat moet je niet denken. Zelfs jij niet. En ook het volk niet. Je moet niet denken dat de Heere God wel genade moet bewijzen en dat hij zich wel moet ontfermen, dan doet de Heere God een beroep op zijn vrijmacht. Dan zegt hij, als je denkt dat ik ertoe verplicht ben en dat je de rechten toe hebt, dan kun je het niet ontvangen. Dat moeten wij ook altijd goed beseffen. Genade moet genade zijn. En het moet vooral ook genade blijven. We kunnen nooit onze vinger opsteken en zeggen van het moet, ik wil genade. Ik eis van u genade. Dat kan niet, hè. Dat kan niet. Dat moeten we laten. Dat moest zelfs Mozes laten. Dat krijgt hij te verstaan. Het is niet desgene die wil, nog desgene die loopt, maar des ontfermenden Gods, zegt Paulus in Romeinen 9. En dan haalt hij deze tekst aan, dat de Heere dit tot Mozes gezegd heeft. Ik zal genadig zijn die ik genadig ben. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal. Dat spreekt dus over de vrijmacht van God. Maar dan wordt het niet een dubbeltje op zijn kant. Nee, zeker niet. Integendeel. Want als je goed luistert. En luister nou eens goed. Ik zal genadig zijn die ik genadig zal zijn. En ik zal mij ontfermen over wie ik mij zal ontfermen. Wat hoor je daarin? Ik ben die ik ben. En ik zal zijn die ik zijn zal. Dat hoor je toch wel? Die zin is op dezelfde manier opgebouwd. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Ik zal genadig zijn die ik genadig zijn zal. Ik zal mij ontfermen over wie ik mij ontfermen zal.
Dat is eenzelfde zin. Hè? En ik ben, dat wil juist zeggen, je kunt op me aan. Ik ben de getrouwe. Dus je moet me niet dwingen. Dat kan niet. Ik laat me niet dwingen. Maar ik ben wel zeker bereid om genadig te zijn. En ook wel zeker bereid om mij te ontfermen, zo waar als dat ik Heere heet. Ik ben die ik ben, ik zal zijn die ik zijn zal. Die naam die ik zal uitroepen. Zo waar is er bij mij ontferming. Zo waar is er bij mij genade. Als een mens daarom roept en smeekt voor mijn aangezicht. Mozes had het trouwens ook ervaren, nietwaar? En de Heere houdt het hem hier voor. Dat de genade en de ontferming niet een ongewisse zaak is. Maar zeker en vast, het ligt in die naam des Heeren gefundeerd. Ja, en toen is Mozes dus die berg opgegaan en ja, de andere dag na die ontmoeting in de tent, hij heeft 2 stenen tafelen meegenomen en hij is opgeklommen in zijn eentje, niemand nog mee, ook Jozua niet deze keer. Hij is opgeklommen naar boven. En ja, de Heere heeft hem een plaats gewezen op een steenrots. De plaats die de Heere bedoelde. Toen kwam de Heere van de top van de berg af in de wolk. En hij zette zich daar neer en Mozes stond daar. En toen heeft de Heere God, die is aan Mozes voorbij getrokken. Mozes in de kloof. Alleen de achterste delen zien. Want niemand kan God zien en leven blijven. Maar hij heeft wel die woorden gehoord. Die dubbele Godsnaam. God. Barmhartig. En genadig. Langmoedig en groot van goede tierenheid en waarheid. Ja, gemeente, zo is de Heer. Zo is Hij. Hoe weten we dat? Omdat Hij dat zelf zegt. Het wordt hier niet van Hem gezegd. Hij zegt het zelf. Hij zegt het zelf tegen Mozes. Maar Mozes bij is luid en duidelijk. Kijk, in de psalmen vinden we dat ook. Hè? Psalm 103, psalm 145, 147. Hè? De barmhartigheid en de goedheid van de Heere, de deugden van de Heere, zijn gerechtigheid en zijn waarheid. Vinden we daar allemaal uitgesproken. Maar dan zijn het de psalmisten die het zeggen. Ook waar, natuurlijk, zeker. Zij weten er ook van. Maar hier is het Mozes die het zelf uit de mond des Heeren heeft gehoord. En wie zal dan nog twijfelen? Geen arme zondaar hoeft te twijfelen of er is barmhartigheid en genade bij God. Werkelijk niet. Je hoeft niet te twijfelen, want hij heeft het zelf gezegd. God. Barmhartig en barmhartig, dat heeft met de ingewanden te maken, dat heb ik u al eens eerder uitgelegd. Weet je waar het ook mee te maken heeft in de grondtalen? Het heeft ook met de baarmoeder te maken. En daar weten de vrouwtjes onder ons wel meer van. Als je in verwachting bent, dan heb je zorg over de vrucht van je schoot. Zoals een moeder, een vrouw zich ontfermt over de vrucht van haar schoot, zo zal ik mij over Israël ontfermen, staat er bij een van de profeten. He, dus het woord ontferming of barmhartigheid heeft in de grondtaal ook te maken met de baarmoeder. Niet alleen met de ingewanden, maar ook met de baarmoeder. Omdat een vrouw daarmee te doen heeft wat ze bij zich draagt. Dan kun je begrijpen. He, ze heeft ontferming over datgene wat ze ter wereld hoopte. Het is van haar. Het is van haar. Barmhartigheid. Jezus werd met innerlijke ontferming bewogen over de schaar. Dan begint het hier te draaien. Dan begint het hier te draaien. Dan word je er niet goed van. Rommelt mijn ingewanden. Vanmorgen nog gehoord uit Jesaja. Waar is het gerommel van uw ingewanden?
vroegen de Israëlieten, de gelovige Israëlieten. Waar is het toch? Ze houden zich tegen mij in. Dat gerommel van Gods ingewand. Sinds ik tegen hem gesproken heeft, denk ik nog ernstig aan Efraïm. Daarom rommelt mijn ingewand over hem. En Zacharias spreekt over de innerlijke bewegingen der barmhartigheid onze Gods. Dat is barmhartigheid. Genade. Dat is gratie. Dat is pure goedheid. Langmoedig. Ja, was dat nou weer langmoedig? Daarvoor gebruiken wij niet zo vaak meer. Langmoedig is dat je geen zin hebt om snel boos te worden, te toornen, en de toren te bewaren. Daar heb je geen zin in. Je stelt de toren zo lang mogelijk uit. Dat doet de Heer ook altijd. Altijd? Nee, bij het gouden kalf kon het niet, want die zonde was te erg. Die was zo verschrikkelijk. Die heeft de Heer niet langmoedig kunnen verdragen. Zelfs niet een ogenblik. Die heeft hij meteen gestraft. Maar anders dan, als het kan, als het even kan, wil de Heere God nog wel eens verdragen. Wat mensen hem aandoen. Ach, hoeveel heeft hij al niet van u en van mij verdragen. En hoeveel verdraagt hij nog niet iedere dag van ons. Als de Heere God iedere zonde zou bestraffen die wij doen. Ach, lieve tijd. We zouden niet meer een leven hebben. We zouden niet meer een leven hebben als de Heere dat deed. Nou, dat is de langmoedigheid Gods. Dat hij zoveel van ons verdraagt. En groot van weldadigheid. Weldadigheid is hetzelfde als goedertierenheid. Soms staat de vertaling goedertierenheid. Soms weldadigheid staat er hetzelfde woord in de grondtaal. En dus je kunt hier ook lezen groot van goedertierenheid. Dat is hetzelfde. Hier hebben ze voor weldadigheid gekozen. Waarom, dat weet ik niet. Maar goed, ze hebben hier voor weldadigheid gekozen. Maar het is hetzelfde dus als goedertierenheid. En goedertierenheid, dat is verbondstrouw. Gunst. Liefde. Alles zit daarin. En dat de Heer groot van goedertierenheid is. Ja, dat lezen we ook in Psalm 130 bijvoorbeeld. Bij hem is goedertierenheid en veel verlossing. Veel verlossing, hè? Goedertierenheid en veel verlossing. Die dingen zijn bij die mens te vinden die God om genade vraagt. Hij bewaart zijn goedertierenheid, staat er in vers 7, aan vele duizenden. Dan staat er in het tweede gebod, we hebben er pas over gepreekt, een paar weken terug nog maar. Dan staat er in het tweede gebod, hè, aan vele duizenden dergenen die hem lief hebben en zijn geboden onderhouden. Niet waar? En daar bewaart de Heer God zijn goedertierenheid voor. Voor die mensen. Zijn goedertierenheid is van geslacht tot geslacht over degenen die hem vrezen. Psalm 103. Die mogen dus op zijn goedertierenheid hopen en die goedertierenheid ook inwachten. Die weldadigheid van God. En hij is ook de God die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Ja, van alle mensen dan alle zonden? Zomaar? Zegt de Heere God tegen alle mensen van dat ze kwijting krijgen van alle schuld? Ja, er zijn wel kerken waar ze dat de mensen leren, mensen wijs maken. Dat God, ja, alles wel uiteindelijk wel recht zal zetten. Alles zal recht komen. Alles zal recht komen. Ja. Ja, alles zal wel recht komen, maar niet alle zonden wordt vergeven. Echt niet. Dat is niet naar het woord, dat is niet naar de schriften. Dat is ook hier niet bedoeld. En dat de Heer God automatisch alle zonden altijd maar vergeeft. Dat hebben we ook wel in de geschiedenis van het gouden kalf gezien dat dat niet waar is. Nee, dat is natuurlijk voor degenen die de zonden belijden en ze laten. Dat staat in Gods woord. Wie ze beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En die zal de zonde vergeven worden. Indien wij onze zonden beleiden, hij is getrouw en rechtvaardig, dat hij ons de zonde vergeven zal, nietwaar? Zo staat er immers in de eerste brief van Johannes. En gemeente, op die vergeving mogen wij ook pleiten. Als we onze zonde bewust worden en van harte leed, ze zijn ons van harte leed, als hun zonden zijn gevallen, dan mag je er ook altijd de Here om vragen. Er is altijd de weg van de verloren zoon. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En dan is hij die God zo mild, zo mild. Zo gaarne vergeven en van grote goedertierenheid voor degene die hem aanroepen. Die de ongerechtigheid en de overtreding en de zonde vergeeft. Wie is een God gelijk gij, roept Micha uit. Die de overtreding van het overblijfsel van zijn erfenis voorbij gaat. He, wat een verwondering he, dat de Heere dat doet als er sprake is van schuldbesef en schuldbelijdenis. En we komen met die zonden tot hem. Zoals de Israëliet ook al doen moest, zo moeten wij het nog doen. Hè? Tot hem gaan met de zonde. En dan zul je vergeving ontvangen. Dus hij bewaart de goedertierenheid voor degenen die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Hij vergeeft de zonde aan die mens die tot hem komt om vergiffenis van zonde te ontvangen. Maar er staat ook nog wat anders bij. Er staat ook bij dat hij de schuldige geen zins onschuldig houdt. Bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen, aan de kindskinderen, aan het derde, aan het vierde lid. Zie je wel dat niet waar is dat God alle zonden zo maakt, zo automatisch vergeeft van alle mensen. Zie je wel dat staat er ook meteen bij dat dat niet zo is. Dat doet hij namelijk niet bij degenen die in hun zonde voortleven. En die hun zonde zelf voor lief nemen. Ik heb het al eens eerder van deze kansel gezegd. Er zijn zoveel mensen die zichzelf de zonde vergeven. Als ze gezondigd hebben, en dat weten ze heel goed. Dat weet een mens drommels goed. Als hij gezondigd heeft. Dan vergeven we onszelf maar gauw het kwaad. Dan ben je er het gauwste vanaf, nietwaar? Maar als je het jezelf vergeeft, dan heb je het van God niet meer te verwachten, hoor. En jij houdt de schuldige geen zins onschuldig. Zie je wel, God is barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Dat is in de geschiedenis van het gouden kalf ook wel gebleken. Denk maar eens aan die 3000 die omkwamen onder aan de berg. Hij is ook rechtvaardig. Hij houdt de schuldige die de zonde niet beleidt en die met de zonde er vrolijk voortgaat, die er zich er niet van bekeert en die geen vergeving zoekt. Die houdt hij bepaald niet onschuldig. Nee, zeker niet. Zeker niet. Hè. Daar heb je toch die twee wegen weer. Hè. Die overal in Gods woord ons worden aangetoond. En als God zijn eigen wezen bekend maakt, al zijn goedigheid, want ook zijn gerechtigheid, ook zijn rechtvaardigheid behoort tot zijn goedheid. Dat is een van de goede deugden van God. Gelukkig is God ook rechtvaardig. Stel je voor dat God niet rechtvaardig was. Dan was hij net zoals wij. Of misschien nog wel erger dan wij. Dat kan wat amper. Gelukkig maar dat God rechtvaardig is. Dat is ook iets van zijn goedigheid. Die aan Mozes is voorbij getrokken. En waar Mozes over heeft gehoord. Hij houdt de schuldige geenszins onschuldig. Vergeldende, bezoekende. Hij zoekt te huis. Zei men vroeger. Ouderwets woord is dat. Te huis zoeken. Iets bezoeken. Dat is te huis zoeken als je iets gaat vergelden, dan ga je het bezoeken. Dat is maar ook een bezoeking, zeggen we dan. Ja, dat wordt het dan inderdaad een bezoeking. Hij bezoekt de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en in het vierde lid. Wat dat betekent, dat heb je pas gehoord. Toen we het over het tweede gebod hadden. Dat betekent dus niet dat de kinderen de last moeten dragen van de zonde van hun voorouders. Maar dat betekent dat als ze in de zonde van hun voorouders doorgaan, zoals helaas zo vaak gebeurt, kwaad voorbeeld doet kwaad volgen, dat de Heere God dan op een gegeven moment een streep zet. En zegt daar nou eens over. Nou is het klaar ermee. En dan vergeldt de Heere God de zonde, ja, van degene die dan leeft. En dan komen de zonden van het voorgeslacht er ook bij, hè? Maar dan komen dan beide eigen zonden. Die komen dan beide eigen zonden. Want als iemand zich van de zonde van zijn vaderen bekeert, dat heb ik toen ook duidelijk gezegd, hè? Als iemand zich van de zonde van zijn vaderen bekeert, dan geldt het niet, hè, dat de Heere God de zonde van het voorgeslacht nog aan jou uitkeert. Nee, dat doet hij niet. Dat doet je alleen als je doorgaat, zoals zo vaak geschiet, gemeente. Als je doorgaat in de zonden van je vaderen en van je grootvaderen, hè, de zonden op zonden stapelt. Ja, dan keert God een keer uit. Dan is het een keer genoeg geweest. Dat is nou de gerechtigheid van God. Hè? En ik zei toen in die preek, ik weet niet of u het nog weet herinneren, ik zei toen in die preek, ja, dan is het eigenlijk, als dat iedere zondag wordt voorgelezen, hè, dat God de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, dan is dat aan ons allemaal, aan ieder geslacht, een oproep tot bekering. Breek toch met de zonde van je vaderen. Breek er toch alsjeblieft mee. Want dan zal God het je niet vergelden, maar als je erin doorgaat, dan weet je dat je met een rechtvaardig God te doen hebt. En gemeente, die twee dingen, die moeten allebei verkondigd worden. Hè? Dat God barmhartig en genadig is, langmoedig en groot van goedertierenheid of weldadigheid. En dat hij vergeeft, de zonde vergeeft, dat moet verkondigd worden. Maar er moet ook verkondigd worden datgene wat de Heer erbij gezegd heeft. Dat als er geen bekering is en geen vergeving wordt gevraagd en de mens leeft maar gewoon voort hen. Ja, dat moet ook hier gezegd worden, want zijn er ook niet onder ons die maar gewoon voortleven. En zich nergens druk om maken. Ja, een beetje kerk gaan en zo, maar voor de rest nergens druk om maken. Om God. En om het heil van je ziel en al die dingen meer. Nergens druk om maken. Ja, dan krijg je met die God te doen die de schuldige geen zin onschuldig had. Als je schuld niet bedekt is. Als die niet is weggenomen. Als die niet is verzoend. Niet vergeven. Als je het alleen maar jezelf vergeven hebt. Dan zijn ze niet vergeven. Dan staan ze open. En dat zal toch een vreselijke zaak zijn. Dat zal toch iedereen wel begrijpen. De gemeente, dat heeft Mozes dus boven op die berg daar gehoord. Hè? En dat is voor hem toch dat teken geweest wat hij nodig had. De Heer had gezegd, Mozes, wat je gevraagd hebt, dat ik met dat volk mee zal gaan, dat ga je doen. Ook daarin heb ik je verhoord. Maar Mozes heeft het bijna niet kunnen geloven. Hij vroeg Gods heerlijkheid te zien. Dat is niet helemaal gebeurd. Want dat zou niet goed voor hem geweest zijn, maar wel zoveel als dat goed voor hem was, heeft hij de heerlijkheid van de Heere gezien en zijn stem, zijn machtige stem gehoord. En wat hij zei. En dat is voor Mozes, gemeente, genoeg geweest om het nog een keer in het gebed te brengen. Dat vind ik nou zo opvallend, hè. Dat hij hier niet zegt, dank u wel, heren, dat u mij de teken nou gegeven hebt. Maar dat hij uit dat teken moed put om nog een vierde keer te pleiten. Heeft de Heer het dan al niet gezegd? Ja, de Heer heeft het al gezegd. Maar hij wil het toch nog graag een keer uit de mond des Heren horen. Is dat dan geen klein geloof? Nou, misschien best een beetje. Maar daar hebben wij ook zat van. Zat van. Al te veel. Misschien is het wel een beetje klein geloof. Maar het is toch ook een teken van een tere ziel, zal ik zeggen. Dat hij nou aan de Heere vraagt, eigenlijk vraagt om de toepassing van wat hij daar op die berg heeft gehoord. Hij staat er nog, hè. Hij staat er nog bovenop die berg. En de Heere is voorbijgetrokken. Hij haast zich, staat er. Hij haast zich. Haastige spoed is zelden goed, maar in dit geval wel, hoor. Hij moet snel naar de Heere toe. En hij neigt het hoofd ter aarde. Hij bukt zich neder. En hij gaat ook plat op de grond. Hij gaat plat op de grond. Hij boog zich, dat wil zeggen, plat op de grond. En net zoals die mensen toen in de deur van hun tent, hè, toen Mozes naar de tent der samenkomst ging, zich bogen plat op de grond. Ze onderwierpen zich aan de Heer. Ze beleden hun schuld. En Mozes gaat hier ook plat in overgaven op de grond voor de Heere. En moest horen wat hij zegt. Hij zegt, Heere, indien ik nu genade gevonden heb, is die genade waarvan u sprak nu ook voor mij? Indien dat zo is, Heere, dan gaat de Heere toch in het midden van ons. Want dit is een hardnekkig volk. Dat is het. En dat volk had hij hier ook zelf gezegd. Doch vergeef onze ongerechtigheid en onze zonden. En neem ons aan tot uw erfdeel. Een erfdeel. Het is Mozes die bidt om de toepassing van datgene wat hij daar boven op die berg gehoord heeft. Dat God de ongerechtigheid en de zonden vergeeft. En dat hij genadig is. Mag dat ook voor mij gelden, Heere? Ja, dat had de Heer al gezegd. Dewijl gij genade in mijn ogen gevonden hebt, Mozes. Dat had de Heer eigenlijk al gezegd. Maar ook nou voor het volk, Heer. Ook nou voor het volk. Want dat draagt Mozes op zijn hart. Zoals een goede leidsman betaamt. Mag dat dan ook voor dit volk gelden, Heere? Had de Heer ook gezegd. Maar hij wil het toch nog zo gaarne een keer uit Gods mond horen. De Heer komt hem in zijn zwakheid te hulp. Want dat zie je in vers 10. Daarom hebben we de 10e vers nog bijgelezen. Dat de Heer zegt, ik maak een verbond. Zie, ik maak dat voor een oog en voor het ganse volk zal ik wonderen doen. Ik maak een verbond. Het verbond wordt weer hersteld, Mozes. Maak je maar geen zorgen. Dat hoeft nu niet meer. Het verbond wordt hersteld. En hij mag dan de verbondsbepalingen die de Heere God ook weer uitvaardigt. Hij schrijft ze op de stenen tafelen. Maar er komen ook nog net zoals de eerste keer. Komen daar verbondsbepalingen, uitwerkingen daarbij. Dat vindt u in het volgende stukje. En die moet Mozes ook weer opschrijven. Net zoals hij die vorige had opgeschreven. Van het verbond dat het volk verbroken had. Had de stenen tafelen verbroken. Verbondsboek verbroken. Nu komen er nieuwe stenen tafelen. En een nieuw verbondsboek. En ook dat wordt opgeschreven. Mozes schrijft dat op. Want het verbond wordt in ere hersteld. Wat is dat toch prachtig, hè? Dat de Heere God ook zo geduldig met Mozes omgaat. Dat de Heere God niet zegt, als Mozes je dit nou vraagt, hè, Heere, vergeeft u nou de zonde van dit volk? Dat de Heere God niet zegt, van dat heb ik je toch al gezegd. Dat kon je al lang weten. De Heer is niet zo ruw. Wij zouden dat misschien wel zeggen. Wij zouden misschien tegen iemand zeggen, heb je je oren wel aan je hoofd? Heb ik je toch immers al gezegd? Maar de Heere doet dat niet. De Heere is net zoals vanmorgen hier. Hè? Hij geeft een teken en hij heeft geduld. Hij heeft geduld met mensen die het maar amper geloven kunnen. Want is het ook niet zo groot dan wat de Heere daar doet? Dat hij met dat volk verder gaat. Is dat niet groot? Daar kun je toch niet bij? Dat God zo genadig is. Nou, daar houdt de Heer rekening mee dat Mozes er niet bij kan. En daarom geeft hij hem een teken. En daarom verdraagt hij hem als hij er toch nog een keer naar vraagt. Heer, is het nou wel echt zo? Is het nou wel echt zo dat we genade in uw ogen gevonden hebben? En dat de zonde nou vergeven is? De Heer zegt, ja Mozes, ik maak een verbond. Ik maak een nieuw verbond. Dat oude hebben jullie een stuk gemaakt. Ik maak nou weer een nieuw. Zo is nou de Heer, hè, geduldig. Zo heeft hij bij het woord ook het sacrament gevoegd. Ook het teken. Vanwege onze zwakheid. Dat heeft de Heer niet gedaan omdat het voor hem nodig is. Maar omdat het voor ons nodig is. Beseffen we dat? De avondmaal is niet voor de Heer nodig. Het is voor ons nodig. Voor zijn arme gelovigen. Die het zo moeilijk geloven kunnen. Daar is het voor nodig. En wat een milde God hebben. Dat hij ons klein geloof. Ons wankelen geloof. Een geloof dat er vaak niet zo bij kan. Dat hij dat ook dragen en verdragen wil. Dat is ook die langmoedigheid. Dat is ook die goede tierenheid. Dat is ook die genade. En wij mogen aan het einde van deze zondag stamelen. Dank u, Heer. Dank u. Voor uw genade. Aan ons kleingelovige en zwakgelovige mensen, getoond. Amen.